Goedemorgen, geliefde gemeente van Boelenslaan. Beginnen wij deze dienst met ons intochtslied en dat is uit de evangelische liedbundel 245, het eerste vers. 245, vers 1. Laten we nu een ogenblik stil zijn voor de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit in de steek laat enig werk dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In deze dienst zullen wij met elkaar overdenken Esther 1, waar we horen over een verstoord feest aan het hof. We maken kennis met de hoogmoed van koning Ahasveros en met de weigering van koningin Vasti. Wij hopen nu met elkaar te zingen van 245 uit de Evangelische Liedbundel, de versen 2 en 3. 245, 2 en 3. Ja, tot u hef ik mijn leven, gij zijt mild om te vergeven. Dat zingen we met Psalm 86, vers 2. En dat biedt perspectief, te mogen weten van vergeving om Jezus wil, ook als je weer eens gekeken hebt in de spiegel van Gods wet en jezelf hebt leren kennen. En weet dat je tekortgeschoten bent in de liefde tegenover God en tegenover je naaste. Laten we zo eerlijk in de spiegel van Gods wet durven kijken nu, maar dat ook doen met vertrouwen op Gods vergeving om Jezus wil. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Zullen wij dan nu, voordat we de Bijbel open doen, gaan bidden om de leiding van Gods Heilige Geest bij het lezen en overdenken van Esther 1. Laten we bidden. Heere God in de hemel, barmhartig God, genadig Vader om Jezus wil, wij komen tot u, elk weer gezeten in een eigen woonkamer, ziekenkamer of waar we ook ons maar bevinden. In elk geval niet met elkaar in het kerkgebouw in Boelenslaan. De zoveelste keer dat niet lukt. Heren, gaan we het al gewoon vinden? Of doet het ons nog steeds zeer, en misschien wel steeds meer, dat we elkaar niet voortdurend op de gewone manier kunnen ontmoeten op de zondagen? We mogen u danken voor de gelegenheden om wel samen te zijn, de openluchtdiensten die er geweest zijn. Maar Heere, wat kunnen we, en voed dat alstublieft ook bij ons, wat kunnen we uitzien naar eindelijk weer gewone zondagen in het vertrouwde kerkgebouw. Heere, dat we het verlangen naar het ontmoeten met elkaar levend zullen houden, maar ondertussen, zolang als dat nog niet goed mogelijk is of helemaal niet mogelijk is, ook de band met elkaar zullen vasthouden, met elkaar zullen meeleven, elkaar zullen dienen door de liefde, al is het op afstand, al is het door een enkel blijk van meeleven in moeite en verdriet, en dat we ook de band aan uw woord zullen vasthouden, luisterend naar de opnames die ter beschikking worden gesteld en ook voor onszelf lezend in uw heilig woord. Heere, we bidden u om volharding. Daar komt het op neer. In één enkel woord volharding in deze voor een kleine gemeente lastige tijd. We bidden u om uw zegen ook voor deze dienst, deze opname. Wilt u in spreken en luisteren nabij zijn? Wilt u krachtige werking van uw Heilige Geest toevoegen aan het gesproken woord. Zo bidden wij u, zo danken wij u, in Jezus' machtige naam alleen. Amen. We openen de Bijbel met elkaar, Gods heilig en onfeilbaar woord, bij Esther 1. Ik lees u dus uit de Bijbel het eerste hoofdstuk van Esther. En daar vinden wij als volgt geschreven: het gebeurde in de dagen van Ahasveros, hij is de Ahasveros die regeerde van Indië af tot Kush toe over 127 gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burcht Susan was, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, 7 dagen lang in de forum van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn. Want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was. Op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Meuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Setar en Garkas, de 7 hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, dat zij koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijzen die de tijden kenden, zo immers was de handelswijze van de koning tegenover allen die wet en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden, Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, de 7 vorsten van Persië Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. Wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd, dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen? Toen zij Memugan, ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koning zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op een man en zeggen, koning Ahasveros zei dat men koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle vorsten van de oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan, dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten, en de koning handelde naar het woord van Memucan. En hij zond brieven naar alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis, en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken. Tot zover de schriftlezing. Zingen wij nu met elkaar, althans zingen wij in ons hart mee, uit de oude berijming, Psalm 68, de versen 10 en 16. Oude berijming, Psalm 68, vers 10 en vers 16. Thank you. straks, in aansluiting op de verkondiging, zingen wij uit de evangelische liedbundel 381, 1, 2 en 3. 381, 1 en 2 en 3. Jongens en meisjes, stel je voor, ik heb allemaal speelkaarten. Daar maak ik een mooi gebouw van, een huis of zoiets. Ik weet niet hoeveel speelkaarten er precies in een pakje gaan, maar dat zullen er aardig wat zijn. Toch hangt zo'n bouwwerk van een enkele kaart af. Want stel nu dat ik van onderaf één kaart wegtrek. Nou, dan weet ik wat er gebeurt. Dan stort het hele kaartenhuis in. Stel nu dat ik van bovenaf probeer een kaart weg te halen. Dan denk ik ook dat het kaartenhuis instort. Want zo'n kaartenhuis, jongens en meisjes, is eigenlijk een heel slap ding. In Esther 1 komen we ook zo'n kaartenhuis tegen. Die koning Ahasverus is rijk, de machtigste man van heel de wereld. Maar wat gebeurt er als zijn vrouw niet op zijn feest wil komen? Dan wordt die machtige koning doodsbang. En al die machtige mannen om hem heen ook. Bang dat ze al hun macht kwijtraken. Dat heel hun kaartenhuis instort, omdat één vrouw nee heeft gezegd. Dus dat ene woordje nee is een machtig woordje. Nog steeds. Stel dat je eens nee zegt. Als alle andere kinderen willen dat je iets doet. Terwijl je weet dat dat van God niet mag. Zoals liegen tegen je ouders of iets stelen uit de winkel. Wat kan er dan gebeuren? Dat andere kinderen boos op je worden. Je gaan pesten. Of misschien ook wel dat ze gaan nadenken. Zo van, is het wel goed wat we willen? Hij luistert immers naar God. Moet ik dat ook niet gaan doen? Iets gelijks wil ik zeggen tegen de jongeren. Thuis ben je hopelijk christelijk opgevoed. Maar ja, je groeit op in een niet-christelijk land. Je school is misschien niet christelijk. Je vrienden zijn dat mogelijk ook niet. Je ziet andere dingen doen die niet kunnen. Tenminste niet vanuit de Bijbel Gods woord. Denk aan vormen van uitgaan. Denk aan omgang met seksualiteit. Wat doe jij als je onder druk gezet wordt om toch mee te doen? Nee zeggen is moeilijk. Juist omdat dat woordje zoveel kracht heeft. Het stoot mensen van je af. Maar het kan ook mensen trekken. Nieuwsgierig maken. Als ze merken dat je niet alleen nee zegt, maar nog meer ja. Ja tegen God en zijn gebod. Het nee van koningin Vasti. Met alle impact die het heeft. Dat is het hart van Esther 1. Daarom is onze kerntekst vers 12a. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door de hovelingen. Boven de preek staat een verstoord feest aan het hof. Ten eerste de hoogmoed van de koning, ten tweede de weigering van de koningin. Een verstoord feest aan het hof, de hoogmoed van de koning, de weigering van de koningin. Allereerst de hoogmoed van de koning. Lang geleden was er een reclame op televisie. Daarin zag je een meisje dat werkelijk alles heeft. Voor haar verjaardag laten haar ouders zelfs een circus komen. Zelf mag ze dan op een olifant rondrijden. Och, ze vindt het alles maar heel gewoon. Niet onaardig, hoor je haar zeggen. Tot ze te horen krijgt dat ze een bepaald soort snoepje nog niet heeft. Dat ontbreekt op haar verjaardag. Dan wordt ze heel boos op haar vader en moeder. Stampvoetend loopt ze dat hele grote huis in. Baf, deur dicht. Ze heeft alles al, als ze het maar zou willen zien. Maar ze heeft nog niet genoeg. Aan dat meisje doet koning Ahasverus mij denken. Buiten de Bijbel staat hij bekend als koning Xerxes de Eerste. Hij regeert zo'n 20 jaar, van ongeveer 486 tot 465 voor Christus. Hij regeert over een immens rijk, van India af tot Kush toe over 127 gewesten. Van Pakistan tot Noord-Soedan, zouden wij zeggen. Een rijk opgedeeld in 127 provincies. In dat immense rijk ligt ook Babel. Het rijk waarheen de Joden in ballingschap waren gevoerd. Het rijk dat al lang verslagen was. Het Perzische Rijk is dus de nieuwe macht. Sterker nog, de Joden mochten zelfs terug naar huis. Koning Kores van Perzië had daar ruimte voor gegeven, maar lang niet alle Joden waren teruggegaan naar huis. Twee van die Joden komen in dit boek nog tegen, het zijn Mordechai en Esther. Maar dit is een uitstapje. Ik wil maar aangeven, Ahasveros zou eens tevreden moeten zijn. Zie zijn immense rijk, zijn onbegrensde macht, zijn rijkdom. Dan heb je toch alles al? Nee, nee. Dan mis je Griekenland nog. En dus moet er overlegd worden. Vorsten en generaals moeten samenkomen. Het moet vergaderd worden. Zit een veldtocht tegen Griekenland erin en hoe dan? Dat gebeurt rond 483 voor Christus. Dat is de reden voor het grote feest van Esther 1. Want hoe geef je aan dat er geld genoeg is als koning voor zo'n campagne? Door die rijkdom te laten zien. Door een uitbundig feest. Maar over dat feest later meer. Eerst even wat bezinning op dat nooit genoeg hebben. Nog meer willen hebben. Wij zien het bij Ahasveros, maar niet alleen bij hem. Je ziet het bij alle grote dictators. Mannen als Napoleon en Hitler hadden nooit genoeg. Er was altijd nog een veldtocht te voeren, nog meer grond te veroveren. Het is de ondergang van allebei geworden. En eigenlijk zitten alle mensen zo in elkaar. Openlijk ontevreden met wat ze hebben. Nee, dat zullen we niet snel zijn. We zeggen altijd, ik mag niet klagen. Maar wat gebeurt er als de buurman groter wil gaan wonen? Daar staat ook mijn huis snel te koop. Wat hij heeft, wil ik ook. Ik wil niet achterblijven. Wij zijn altijd geneigd tot vergelijken. En in vergelijking met een ander kom ik snel tekort. We zijn in Nederland überhaupt bang dat we tekort komen. We staan enorm op onze rechten. Tegenover de overheid, tegenover elkaar en soms ook in de kerk. We kunnen in alle vrijheid samenkomen rondom het woord. Wat toch het hart van de zaak is. Maar wat als het verder in de dienst niet gaat zoals ik wil? Wat als het belang van mijn groep in de gemeente zogenaamd niet gehoord wordt? Ook tegenover de Heere kunnen we uitstralen dat het nooit genoeg is. Hij geeft zijn eigen beloften, zekere grond onder de voeten om op te bouwen in leven en sterven. In het heilige avondmaal bekrachtigt hij die beloften nog eens. Maar we willen nog meer. We willen bijzonder aangeraakt worden. Elke zondag heerlijk bij de kerk uitkomen. De Heere geeft al zoveel, maar het kan altijd meer. Is het ooit anders geweest voor zowel machthebbers als gewone mensen? Eigenlijk zien we constant de neiging van Adam en Eva terug. Ze hadden alles al, maar ze waren al ontevreden. Ze mochten beeld en gelijkenis van God zijn, staan in die zuivere relatie met de Heere. Zijn onderkoningen zijn, geroepen tot een wijs beheer van de schepping. Maar het was niet genoeg. Dat wist Satan, Adam en Eva wijs te maken. Dat geloofden zij maar wat graag. Ze aten van de vrucht. Dat was op zich de misdaad nog niet, of niet het ergste. Hoewel het verbod er duidelijk lag, maar het echt erge was de houding erachter van... U hebben we niet nodig. U bent hinderpaal voor ons geluk. We willen koning zijn in uw plaats en zo aan u gelijk. Dan zijn wij pas gelukkig. Waarmee eindigt die ontevredenheid? Wel, we weten dat de veldtocht tegen Griekenland geen succes wordt. En Ahasveros zelf? Hij overlijdt in 465. Dan heb je dus een enorm imperium geërfd en uitgebouwd, terwijl de dood alles wegveegt. Al je ambitie, al je zucht naar meer, meer. Doe dat niet denken aan die ene gelijkenis. De Heer Jezus vertelt over een rijk man. De oogst op zijn land heeft veel opgebracht. Zoveel dat er niet genoeg opslagruimte is. De man besluit om te investeren. De oude opslagruimte moet aan de kant. Er moeten nieuwe schuren worden gebouwd. Zo gebeurt. Dan denkt de man, ik ben binnen. Ik heb mijn vermogen goed belegd. Ik heb volle schuren. Nu kan ik jaren gerust en wilderig leven. Hij zegt, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar met al zijn hebzucht kan hij zijn leven niet veilig stellen. Niet tegenover God. Die laat hem weten dat hij diezelfde nacht nog moet sterven. Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Wat voor zin heeft het gehad, al dat graaien, steeds meer willen, je adem valt weg en je bent alles kwijt, om dan voor hem te moeten verschijnen. De rijke man in de gelijkenis, dat is Ahasveros, dat is elke machthebber, dat ben jij, dat bent u, dat ben ik. De indringende oproep is, bekijk je leven eens in het licht van het sterven. Wat dreef je in het leven? Was dat de eeuwige ontevredenheid, de hang naar meer en meer? Wat voor zin heeft dat dan gehad als de dood je alles afneemt en nog meer je voor de Heere plaatst? Die verantwoording eist, wat heb je met je leven gedaan? Tegenover hem komt het erop aan. Ben ik werkelijk rijk geworden? Rijk door alles wat de Heere Jezus verdiend heeft en wat hij gratis aan jou kwijt wil. Vergeving, eeuwig leven. Kan hij zijn rijkdom aan je kwijt? Omdat je bent gaan inzien dat je nergens eindigt met al je eigen rijkdom. Je hangt daar telkens meer. Anders ben je onnoemelijk arm. Hoe vol je bankboekje ook is. En eenmaal kom je daarachter. Zoals Ahasveros daarachter is gekomen. Hè? In 465 voor Christus, toen hij overleed. Ahasveros, die is zoals zoveel machthebbers. Ze zijn er meer voor zichzelf en hun eigen verrijking en minder of helemaal niet voor hun onderdanen. Al lezend over zo'n Ahasveros kun je gaan verlangen naar een andere heerser die geen oog heeft voor zichzelf, maar wel voor zijn onderdanen. Zo iemand mag ik jou en u aanprijzen. Jezus Christus is zijn naam. Het verschil met Ahasveros is zo groot. Die heeft een onmetelijk groot rijk. Zijn macht is onbeperkt. Maar de Heer Jezus, hem is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Hij zegt het zelf. Zijn zeggenschap reikt tot alle uithoeken van de aarde. Ja, zelfs tot alle uithoeken van het heelal. Bovendien heeft hij alle macht ontvangen. Beide dingen heeft Ahasveros nooit kunnen zeggen. Zijn rijk is groot, heel groot, maar niet eindeloos. Zijn macht is groot, zeer groot, maar niet eindeloos. Al is het maar omdat de dood nog machtiger blijkt. Ahasveros moet ook sterven. Zoveel machtiger en groter is de Heer Jezus dus, die de dood verslagen heeft. En wat die rijkdom betreft, alle dingen zijn door hem geschapen, zo lezen we. Daarmee is ook alles van hem. En kijk naar zijn doodstrijd. Op Golgotha hangt een arme naakte man aan het kruis. Hij is alles kwijt en verliest straks het laatste, het meest kostbare. Dat is zijn eigen leven. Maar hij wint juist een kolossale rijkdom. Hij verdient vergeving en eeuwig leven. De rijke werking van de geest. Hij is niet als Ahasveros, die wil zelf rijk zijn. Desnoods over de ruggen van zijn onderdanen heen. Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar ik zeg het weer. Deze eeuwig rijke koning wil niets voor zichzelf houden. Hij wil alles wegschenken aan wie in geloof tot hem komt en eigen armoede toegeeft. Ik heb niets behalve zonde en geestelijk gebrek. Maak mij toch rijk, Heere Jezus. Zo hebben we nagedacht over de macht van Ahasveros. We hebben een kader geschetst voor dat grote feest waarvan wij lezen. Denk aan de versen 3 tot en met 8. Nu nog een blik op dat feest zelf. Diende ze propagandadoel. Ahasveros geeft aan, kijk eens hoe rijk ik ben. Ik kan best zo'n veldtocht tegen Griekenland betalen. Je vraagt je wel af hoe we onze feest moeten voorstellen van 180 dagen. Al die legerbevelhebbers, elen en vorsten, hebben hun taak. Die hebben toch geen tijd voor 180 dagen feest. Maar het is mogelijk dat de maaltijd met hen het sluitstuk was. Ze moeten allemaal in de burcht Susan komen. Terwijl daaraan voorafgaand Ahasveros de rijkdom en luister van zijn koninkrijk laat zien, 180 dagen lang. Dan volgt nog een personeelsfeest. Voor alle mensen die werken in het regeringscentrum, de burcht Susan. Even buiten de stad Susan gelegen. We lezen over de uitbundige versiering van de voorhof van de tuin van het paleis. Op zuilen zijn de prachtigste kleden aangebracht. Rustbedden van goud en zilver staan opgesteld. Gouden drinkbekers zijn beschikbaar, waarvan niet één gelijk is aan een andere. En er kan gedronken worden naar keuze. Nee, er is geen dwang. Dat heeft de koning bepaald. Iedereen mag drinken zoveel als hij wil. Niemand wordt gedwongen tot een zuippartij, als we dat onedele woord eens mogen gebruiken in een preek. Dat klinkt heel respectvol en beschaafd, maar de andere kant is, niemand wordt tegengehouden. Je mag ook onbeperkt losgaan. En ga maar vanuit dat dat gebeurt. Laat je maar vollopen, ook qua gedrag. Wat een leeg leven daar aan het hof, denk ik dan. De zinloze hang naar meer, meer, meer staat centraal. En de feestvreugde houdt het volk tevreden. Maar laat alleen een kater achter. En daarmee nog meer leegte. Waar bestaat jouw leven eigenlijk uit? Je hebt je doelen, ja, opleiding afmaken, baan krijgen, eigen huis, leuk kunnen leven. En daarnaast eindeloos genieten, feest vieren, vrolijk zijn. Is dat het? Begrijp me goed, ik gun je jouw positie in het leven. Een goed inkomen is natuurlijk niet fout. Maar val alsjeblieft niet terug in de fout van Ahasverus die we al bespraken. En val alsjeblieft ook niet in die andere fout. Om genieten gelijk te stellen aan geestelijke leegte. Alleen maar feest vieren, zuipen, de grenzen steeds verder laten vervagen. Waarmee laat je je leven vollopen? Met drank en geestelijke leegte? Dan ben je bezig als die mensen in de burcht Susan. Je kunt je beter laten vervullen op de manier die Paulus noemt. Hij schrijft in Efeze 5 vers 18. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Plaats je je leven onder de leiding van de Geest, die brengt je bij Jezus Christus. En die laat je uit hem leven, met Christus' tempel of beeld in je leven afgedrukt. Dat leven is de moeite waard, omdat het niet in de eeuwige ondergang eindigt, zoals het leven van diegenen die ver van de Heere hun wilde zoeken, maar dat leven blijft tot in eeuwigheid. Een verstoord feest aan het hof, de hoogmoed van de koning, de weigering van de koningin. Ik weet niet precies hoe het paleis in de burcht eruit ziet, maar ik kan me indenken dat het gebrul hoorbaar is. Het gebrul dat ook steeds luider wordt. Vanuit de voorhof van de tuin klinkt het overal, tot in de vrouwen vertrekken. Daar waar koning Vasti haar eigen feest houdt voor allerlei hooggeplaatste dames. En ze ergeren zich vast aan het gedrag van al die mannen. Waarom kunnen ze dan nooit eens feest vieren zonder drank? Hoe anders is de sfeer in het vrouwenvertrek? Aan deze maaltijd heerst rust. Maar die wordt wreed verstoord. Daar staan ze, 7 mannen. Koningin Vasti herkent ze meteen. Die 7 zijn de hoogste functionarissen van haar man. 1 van hen spreekt haar aan. Mee moet ze. Ze moet mee in een optocht. Vasti zal officieel aan de koning worden voorgeleid en aan zijn gezelschap. Ze moet de koninklijke diadeem op haar hoofd zetten. En dat meteen. Ze moet vooral niet treuzelen. Vasti moet snel denken. Maar Vasti heeft niet veel tijd nodig. Dit doet ze niet. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Wat maakt haar zo resoluut? Op een feest voor alle hofdienaren mag de koningin toch niet ontbreken? Ja, dat kan wel zo zijn, maar wat is er aan dit feest vooraf gegaan? Maandenlang waarin de koning de rijkdom en de luister van zijn koninkrijk liet zien. Alle schitterende bezittingen van de koning werden tentoongesteld. Vasti heeft door wat ze voor haar man is. De laatste schat uit de koninklijke schatkamer. Het laatste stuk bezit dat nog tentoongesteld moet worden. Voor begeerige mannenogen nog wel. Die niet alleen van alles zullen denken, maar misschien ook wel willen doen. Met haar. Vasti leren we kennen als een sterke vrouw. Ze laat zich niet als object tentoonstellen, laat staan misbruiken. Een vrouw die zo moet opkomen voor haar waardigheid, dat is een aanklacht voor die mannen, dat dat nodig is. En dwars door de eeuwen heen klaagt Vasti heel wat situaties aan, waarin vrouwen zich niet veilig konden of kunnen voelen. En daarmee klaagt ze heel wat mannen aan, zelfs binnen de kerk. Bekend is het MeToo-gebeuren. Vrouwen die naar buiten traden met misbruikverhalen. Die hebben zich ook binnen de kerk afgespeeld. En nog? Mannen, hoe praten wij over vrouwen, juist als we onderling zijn? Ambtsdragers, tenminste de mannen onder hen, kunnen vrouwen zich veilig voelen bij ons? Dat lijkt vanzelfsprekend te zijn. Het is het helaas niet altijd. Ook binnen de kerk hebben we te maken met machtsverhoudingen. Predikant tegenover gemeenteleden, ambtsdragers tegenover gemeenteleden, ook vrouwen. En altijd is de ambtsdrager verantwoordelijk. Laat ons daar bewust van zijn. Laten we ons nooit in kwetsbare situaties begeven. Geen vrouw in de gemeente mag een vastie worden. Bij wijze van spreken heeft vastie maar één woord gezegd: nee. Maar de impact van die ene weigering is groot. Gigantisch groot zelfs. Weet we nog wie Ahasveros is? De machtigste man van zijn tijd, hè? 127 provincies, heerser van Pakistan tot Noord-Soedan. Maar de weigering van vastie maakt hem machteloos. Ja, hij wordt ook vreselijk boos, lezen wij. Maar machteloos en radeloos is hij ook. Een dictator van zijn formaat weet normaal wat hij wil. Maar nu weet Ahasveros het niet meer. Zijn adviseurs moeten het maar zeggen. Wijzen zijn ze, kennis van de tijd, zegt vers 13 ook. Astrologen, rechtsgeleerden ook. Kunnen zij voor de radeloze Ahasveros iets uit de sterren halen? Of anders uit het wetboek? Is er ergens een aanwijzing hoe zo'n daad van verzet te hanteren? Een daad van verzet die alle gezagsverhoudingen op de kop dreigt te zetten. Die hele koninkrijk dus dreigt te ondermijnen. Bij een eenvoudige echtelijke ruzie had de koning tenminste wel geweten wat te doen. Maar nu heeft hij door dat er enorm veel op het spel staat. Zijn hoge adviseurs zijn dat met hem eens. Memugan voert namens hen het woord. Ja, koning, deze daad van de koningin heeft impact op heel het rijk. Op alle standen, hoog en laag. Alle vrouwen zullen neerkijken op hun man. Zeker de vrouwen uit de elite die net met de koningin hebben gegeten. Die de weigering hebben meegemaakt. Die hebben zo'n geweldig voorbeeld meegekregen. Ja, koning, zo dreigt heel de samenleving ontricht te raken. Er is maar één oplossing denkbaar. Er moet daarom stevig worden opgetreden. Zorg voor een onherroepelijk koninklijk besluit. Eén dat vast u voor altijd uit uw nabijheid verstoot. En dat er koningin afmaakt. Zo gezegd, zo gedaan. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten, en de koning handelde naar het woord van Memugan. Vers 21. Bovendien komt er nog een extra koninklijk besluit. De man is de baas in huis. Hij moet overeenkomstig de taal van zijn volk spreken. Waarschijnlijk betekent dat de man moet het laatste woord hebben. En zo is de kwestie vastie besloten en maatschappelijke chaos bezworen. Een nee dus met zeldzaam grote impact. Ik zie achter Esther een andere vrouw staan, een die geen nee zegt. Zij zegt ja. En wel als een engel haar aankondigt dat uit haar Israëls koning geboren wordt, Davids ware zoon en Gods enige geboren zoon. Maria heeft haar vragen, maar zegt ja. Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En wat er na dit jaar wordt gebeurd? Iets dat wereldwijde impact heeft. Na dit jaar wordt dus een koning geboren. En wat er gebeurt? Eerst helemaal niets. De nieuwe koning moet zelfs vluchten voor de oude Herodes. En uiteindelijk sterft hij zelfs met een spotschrift boven zijn hoofd. Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Een gekruisigde koning, ja ja. Maar wat zingt zijn moeder? Als ze nog van hem in verwachting is? Ook deze woorden, hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Laat hij de schijn tegen hebben. Maar uit deze vrouw die ja zegt, wordt echt de koning geboren. De Heilige Geest overtuigt je daarvan. Door hem ga je zien, hier en nu moet ik voor hem buigen. Voor hem die gehangen heeft aan die vreemde karuistroon. Omdat ik besef dat die troon niet het einde was. Zelfs zijn opstanding is niet het laatste woord, dat is zijn wederkomst. Wie hier en nu niet voor hem op de knieën gaat, wordt dan ontstroond. Het is veel beter het hier en nu van hem te verliezen. Je eigen kroon en macht en aanzien aan zijn voeten neer te leggen. Om dan straks met hem te mogen regeren tot in eeuwigheid. O, dat gaat dwars tegen jou de natuur in. In ons allemaal zit een hoogmoedige Ahasveros. Maar de geest leert je dat dit verreweg het beste is. Wat gebeurt er dus? Als je goed op Esther 1 klopt, is dat alsof er een deur opengaat, een waarachter de Heere Jezus Christus verschijnt. Zo ontvangt dit gebeuren zin. Want op het eerste gezicht denk je, wat voor zin heeft dit hele gebeuren? Er lijkt sprake van niet meer dan de weigering van een hoogmoedige vrouw. Er lijkt sprake van niet meer dan een weigering van een moedige vrouw. Met daarbij de wanhopige reactie van een gestreste koning. De naam van de Heere wordt niet eens genoemd. In heel Esther trouwens niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet aan het werk is. Zijn einddoel is duidelijk, de redding van Gods eigen volk. Tegen de vreselijke plannen van Haman in. En de eerste stap op weg naar die redding is een conflict van de koning met de koningin. Het ontronen van Vasti. Het zoeken naar een nieuwe koningin. Uiteindelijk wordt dat Esther. Een meisje uit het volk dat Haman zo gaat bedreigen. Zij is dé persoon om voor haar eigen volk te pleiten. Je merkt daar in hoofdstuk 1 nog helemaal niks van. De hand van God is er nog zo onzichtbaar. Maar zo is de Heere God. Waar je het minste verwacht, daar is hij al aan het werk, tot redding van zijn kerk in deze wereld, zodat dat ene volk van hem aankomt in het nieuwe Jeruzalem. Waar Esther en Mordechai met vele anderen de lof zingen van God en van Jezus het Lam. Zo gaat hij zijn ongekende weg met de levens van elk van zijn kinderen. Zo vaak merk je niks van de hand van God. Juist als je er zo graag iets van zou willen zien. Waarheen, waartoe, waarom? Maar nogmaals, waar je er het minste van ziet, kon hij wel eens het meeste bezig zijn, opdat jij je einddoel niet zou missen. Amen. Thank you. zullen wij nu met elkaar bidden. Allergenadigste God, we komen tot u. We komen tot u, Heere Jezus Christus, Koning der Koningen, Heere der Heren, u die alle macht hebt, ver boven alle Ahasverosjes van alle tijden en plaats. U regeert. U hebt zelfs de macht over de dood en over het dodenrijk. Groot is uw naam en geef toch, Heere, dat voordat alle knieën zich voor u zullen moeten buigen, als u terugkomt in heerlijkheid, dat nog veel mensen voor die tijd de knie voor u zullen buigen, omdat ze zo onder de indruk zijn gekomen van uw liefde, die u van uw hemelse troon deed afdalen naar deze aarde om te sterven aan het kruis. We bidden u, Heere, voor vrouwen voor wie het wellicht pijnlijk is om te horen over vastie en haar weigering om misbruikt te worden, die daarmee misschien bepaald worden bij eigen misbruikervaringen, korter of langer geleden. Geef uw troost, uw ontferming, uw helende liefde, de nodige hulp waar dat nodig is. En we bidden u dat de kerk voor vrouwen en mannen, soms in al hun kwetsbaarheid, een veilige plek zal zijn. Gedenk de gemeente van Boelenslaan met haar predikant, dominee Sietsma van Oeveren. Dat u haar gedenken, haar arbeid vruchtbaar doen zijn in het midden van de gemeente. Zegen haar in haar persoonlijke leven. Gedenkt u de kerkenraadsleden. Gedenkt u die gemeenteleden, heren, die te maken hebben met ziekte, met andere moeilijke omstandigheden. Heren, dat ze alles wat er speelt in hun leven ook bij u in bewaring zullen geven. Want we lezen toch in Psalm 10 dat u moeite en verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. Gedenk onze wereld, zo getroffen door het coronavirus. Heer, op het moment dat we deze dienst opnemen, en is er in elk geval sprake van een coronavirus dat weer bezig is op te laaien, kon het zijn dat we genadiglijk mogen worden behoed, heren, voor een tweede golf, die de gezondheidszorg ook nog lang niet aan kan. Zegen de zoektocht van medici, wetenschappers naar een oplossing voor coronavirus. Het zoeken naar vaccin, medicatie, wil het zegenen. Wil zijn met land en volk en overheid, met heel de wereld, met Israël en de omringende volken, met Joden wereldwijd, heren, die het vaak zo moeilijk kunnen hebben, in een situatie waarin ze nog steeds veelal niet gewend zijn. Zelfs in eigen land komt dat voor. Heren, gedenk ons in de week die voor ligt, zegen en behoed ons, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 89, vers 1 en 8. Ik noemde u, Psalm 89, vers 1 en vers 8. Thank you. gaan wij dan van hier met ons meedragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.